goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Dan gaan we het hebben over de parlementaire enquête over corona. Die gaat voorlopig op de lange baan. Hoe erg is dat? En niet vervolgd, maar wel een strafblad en een proeftijd. Hoe wenselijk is dat dan weer? Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En welkom weer. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met wegwerpafval. In korte tijd zijn er allerlei regels gekomen om zwerfafval te verminderen. Denk aan natuurlijk het verbod op plastic rietjes, op plastic tasjes, statiegeld, op blikjes. En komende zaterdag komen er nog wat regels bij. Een verbod op het gratis meegeven van plastic wegwerpbekers, plastic bakjes. En dus haal je straks misschien met je eigen pannetje patat bij een snackbar. Of toch niet?
Mag ik een portie raspatat?
Zeker, met mayonaise.
Ja, en mag het hierin?
Nee, zeker niet.
Waarom niet?
Omdat het onhygiënisch is. Misschien heeft je hond hier uitgegeten. Misschien heb je kat eruit gegeten. Misschien heb jij net je tenen erin gewassen. Nee, gaan we niet doen.
Ja, deze snackbar-eigenaar zit niet te wachten op mensen die dus zelf een pannetje meenemen. Vindt hij gewoon goor. En bovendien, als je dan ziek wordt, dan ga je natuurlijk die snackbar-eigenaar erop aankijken. Was een fragment van NH Nieuws. En ook Hester Klein-Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen, maakt zich zorgen.
Wat we merken is dat het al heel veel is. Plastic rietjes, verbod op gratis plastic tasjes hebben we ook al. Daardoor 70% minder. Maar het gaat snel en het wordt duur. We hebben gezien dat de hele single-use plastic richtlijn, hele goede richtlijn waar goede dingen in staan, in 1,5 jaar tijd is die doorheen gejast, maar ook niet nagehad gedacht over de uitvoering. Dus denk nou gewoon na, als er echt ook bijvoorbeeld een gedragsverandering, geef ons de ruimte bij de uitvoering. En bij nieuwe regels, denk na.
Ja, is het allemaal te snel en te veel? Of is er nog een wereld te winnen als het gaat om het verbannen van dit soort disposables en single-use plastics? Ons breekijzer vandaag is: de afvalvrije samenleving is een utopie. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Vraagt Brussel te veel van ons? Of is het goed dat we flink op het gaspedaal drukken als het gaat om het tegengaan van plastics? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ik hoor heel graag wat jij ervan denkt. Breekijzer dus: de afvalvrije samenleving is een utopie. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo meteen bij me in de uitzending. En als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Raymond Grades. Hij is hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de VU en gespecialiseerd in afval en milieu. En ook bij hem is Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Meneer Grades, ik begin bij u. Ons breekijzer vandaag: de afvalvrije samenleving is een utopie. Wat denkt u?
Daar ben ik het mee eens. Dat klopt. Kijk, en mijn reden om het daarmee eens te zijn heeft ermee te maken dat voor een afvalvrije samenleving je ook heel veel energie nodig hebt. Laat ik dat bijvoorbeeld met plastic illustreren. Kijk, sommige plastics zijn heel moeilijk te recyclen, te hergebruiken. Daar zou je chemische recycling voor kunnen gebruiken. Maar dat betekent wel dat je tot tenminste 600 graden, zeg maar, dat moet opstoken, die tweedehands plastic, die plastic afval. Ja, en dat kost gewoon heel veel energie, kost dat, die we niet elders kunnen gebruiken. En waar we op dit moment ook, ja, natuurlijk tekort en ook heel veel duur is. Dus dat is mijn voornaamste reden om te zeggen dat een afvalvrije samenleving een utopie is.
Ja, en dan bent u dus wel groot voorstander van het terugdringen van al dit soort die plastic weggeefbakjes bij de Chinezen en bij de snackbar. Daar moeten we eens een keer vanaf, wat u betreft.
Ja, nou kijk, wat wel belangrijk is, is dat er goede alternatieven aanwezig zijn. Dus ik denk op zich dat er veel voor te zeggen is om dat soort dingen uit te faseren. Nou, mevrouw Lankhorst noemt ook de plastic tas. Dat weten we niet eens meer. Maar tegenwoordig neemt iedereen gewoon toch zijn eigen tas mee. Althans, ik doe dat, laat ik het zo stellen. Maar ja, ik denk wel dat ze terecht aandacht vraagt voor tempo. Ik zou overigens wel, want ze verwijst daar nadrukkelijk naar Brussel. Maar ik zou toch ook, kijk, want in Nederland zijn we wel heel strikt in het interpreteren van die Europese regels. En ik denk dat daar ook nog wel een aandachtspunt ligt. Dus op zich denk ik wel dat het terecht is dat mevrouw Klein-Lankhorst aandacht vraagt voor de uitvoering.
Ja, we zijn dus weer wat rampzooi aan de pauze. Oké, blijf even bij ons. Overigens, ik was laatst in de supermarkt zonder tasje. En dan wil je er eentje kopen. Die zijn inmiddels 75 cent geworden voor zo'n klein tasje. Dat is een hele investering. Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemend Nederland. Goedemorgen, ons breekijzer. De afvalvrije samenleving is een utopie. Wat hoor jij van ondernemers?
Nou ja, ook veel van wat ik net terug hoor. Het gaat heel snel en heel veel tegelijkertijd. En ik stond hier vorige week, 100 meter verderop, nog met staatssecretaris Heijnen bij een mobiele cafetaria. Waar een hoop mensen in de rij stonden met een eigen meegebracht bakje, zeg maar. Ja. Om wat frietjes in te scheppen. En ik zag een hele grote variëteit aan allemaal plastic bakjes. Volgens mij allemaal gekocht bij de Action of de Blokker. Nou ja, dat is dan blijkbaar wel goed, maar dat. Ja, dat bakje van de eigenaar van de frituur is dan blijkbaar niet goed. Beetje gekke situatie, vond ik dat. Uh-huh. En wat je merkt, zeg maar, bij veel van de cafetaria-eigenaren die ik vorige week ook sprak, dat ze heel veel voelen voor dat verminderen van plastic. Maar zeggen, ja, praat dan met ons eens als branche om te kijken, ja, wat is dan allemaal mogelijk? Hè? En kijk eens wat meer naar hergebruik. En praat met ons, want we zijn het best wel eens met de doelen. Ja. Maar ja, het wordt nu zo van bovenaf opgelegd in zo'n tempo. Ja, dat kunnen we gewoon niet bijbenen. Ja. Dat viel mij het meeste op vorige week.
Ja, maar als je een beetje ambitieus bent, dan kan je bij de groothandel toch ook wel kartonnen bakjes krijgen?
Ja, misschien wel. Ja. Maar goed, kijk, er zitten allerlei aspecten aan dit verhaal. En ik denk altijd van, ja, kijk, er is niemand tegen minder plastic gebruik. Gezonder met alles omgaan. Alleen praat dan met zo'n sector zelf. En daar zitten hele goede ideeën. Want voedselveiligheid nogmaals is ook een ding. Hoe zorg je dan dat de juiste porties in de bak geschept worden? Want ik zag vorige week iemand die kwam met een emmer aan. En iemand die kwam met een
snelkooppan.
En Derek kwam aan met een Albert Heijn tas. Die wilde heel vol met frietjes hebben. Dus
dat is wel gezinszaak.
Ik wil maar zeggen, er zit meer aspect aan dan alleen maar dat ene plastic bakje. En ik merk bij heel veel ondernemers dat ze met die doelen best wel eens zijn. Alleen weinig worden betrokken in de uitvoering en het tempo waarin het dan wordt doorgevoerd. En dan gaat het mis.
Ga een rondje in mijn panel doen, Carline. Je staat te popelen, geloof ik.
Ja, dat klopt.
De afvalvrije samenleving is een utopie.
Ja, nou, ik denk absoluut niet dat dat een utopie is. Ik denk zelfs dat het bittere noodzaak is. Mm-hmm. En als ik hoor dat het snel gaat, dan zit ik inderdaad te popelen om daar iets van te zeggen. Want dit soort trajecten die duren gewoon tientallen jaren voordat wet en regelgeving daadwerkelijk wordt doorgevoerd. We hebben het over die plastic tasjes. Nou, dat was 2016. Dan hebben we het over de rietjes. Dat was dan weer 5 jaar later in 2021. En dan staat geld op blik, heeft weer 2 jaar over gedaan. Dus ik vind dat je echt wel kan afvragen of mensen zich hier niet op hebben kunnen voorbereiden. Ja. En ik denk ook dat het geen keuze meer is of we dat doen. Want het zwerfafval, ondanks al die maatregelen, is in Nederland met 10% toegenomen. Uh-huh. En als je naar wereldwijd kijkt, in het huidige tempo, dan in 2060, dan is het afval verdrievoudigd.
Ja.
Dus er is helemaal geen keuze om een enorme discussie te voeren over de praktische uitwerking en frietbakjes, natuurlijk, daar moeten we het over hebben. Maar daar hadden we het al eerder over moeten hebben, want iedereen had dit moeten kunnen zien aankomen.
Ja, en voorzie jij geen praktische problemen? Dat je dus binnenkort met je eigen koffiekop en je theemok op stap moet en dan je eigen bord mee moet nemen voor de lunch op je werk, met je eigen bestek, natuurlijk je eigen dopper voor water en dan een tasje voor het boodschappen die je naar je werk gaat doen. Je moet de hele huishouding meenemen eigenlijk.
Ik denk dat gedragsverandering tijd kost, maar ja, je ziet hier mijn doppers staan. Ja. Bedrijven maken er overigens ook handig gebruik van door daar een logo op te zetten.
Ja, hoeveel heb jij er in je kastje staan thuis die je niet gebruikt? Ik namelijk zo'n 30, denk ik.
Oh, nou, dan heb jij betere promo's dan ik. Ja. Nee, als je kijkt naar het nemen van een tas, natuurlijk, dat was even wennen. Ja. En ik denk dat het meer fronten zo is. Maar dit gaat echt over de praktische uitvoering, daar moeten we over nadenken. Maar om het dan maar verder te stagneren, terwijl het probleem zo duidelijk is, daar ben ik niet voor.
Jan-Paul, wat vind jij?
Kijk, een utopie zou een wereld zijn die te ideaal is en niet realistisch.
Dat is de definitie van utopie.
Wij gaan dit absoluut wel halen uiteindelijk. En ik denk zeker dat we in een gemaksmaatschappij leven waarbij een Uber Eats, een thuisbezorgd, lekker makkelijk meteen bestelt. bestellen. Ja, dat gemak ben je kwijt of je moet er extra voor gaan betalen. Ik kook zelf bijna nooit, dus ik bestel een paar keer per week. Ja. Ja, dat gaat me gewoon extra geld kosten, omdat ik die extra bakjes natuurlijk nodig heb. Ja. Maar wij waren hier te slecht op voorbereid. Want begin van dit jaar was in Frankrijk natuurlijk dit al de normaalste zaak van de wereld. Bij de McDonald's kon je gewoon alles lekker in mooie rode bakjes. Nou, die werden vervolgens gejat, want die waren weer te mooi.
Precies.
Dat zijn dan nu weer hele lelijke bakjes. Dus wij lopen eigenlijk achter de feiten aan. Als wij hier nou begin van dit jaar al op hadden geïnvesteerd, hier eerder beleid op hadden gemaakt, dan was dit nu niet eens onderwerp van discussie geweest. Ja. Dan waren we het al gewend zelfs.
Ja, maar stel, jij rijdt zometeen weer naar huis, even langs de McDrive. Heb je dan je eigen bakje bij zo'n zakje voor de friet? Of wil je dan prima 10, 15 cent meer betalen, omdat je dan een soort bijdrage voor het verwerken van dat bakje levert?
Ja, ik ga vanavond lekker naar de cafetaria met mijn eigen pannetje, kan ik je vertellen. Precies. Zeker.
Nee, wel schoonmaken van tevoren, anders krijg je het niet mee.
Nee, maar dat gaat even wat gedoe opleveren. Dat gaat even wennen zijn, maar dat is ook een kwestie van tijd voordat je stand met een bakje, een lepeltje, een vorkje achter in je rugtas hebt zitten. Hoe moeilijk is het nou? En hoeveel bespaar je er nou uiteindelijk mee?
Ja, dus wel goed, maar ook wel zorgen.
En niet zozeer zorgen, het is even wennen, net als inderdaad de plastic tasjes.
Ja, meneer Grades, zou het misschien niet veel handiger zijn? Ik denk ook even aan alle spullen die wij in de supermarkt kopen. Als je dat gaat uitrekenen, hoeveel tubes tandpasta je in je leven al gekocht hebt, en shampoo en deodorant en dergelijke. Ja, zouden we, en dat smijt je ook allemaal weg aan het einde van de week of maand, als het op is. Zou je daar niet veel grotere stappen mee kunnen zetten door daar iets aan te doen?
Ja, dat denk ik zeker. Kijk, ik denk dat het goed is, dat staat overigens ook wel in de richtlijn van Europa, dat er gekeken wordt naar hervulbare producten. Kortom, ja, daar zou dingen echt wel kunnen plaatsvinden. Daar zou ook wat meer stappen. Nou, één opmerking nog van mij over het verfvuil. Mm-hmm. Kijk, er zijn natuurlijk de afgelopen tijd, ik denk dat dat overigens ook heel goed is, een aantal maatregelen genomen rondom dat statiegeld, die heel goed zijn en die ook daadwerkelijk ervoor zorgen dat de zwerfafval, dat minder wordt. Ja. Alleen de vraag is wel of een verbod op dat bakje bij de frietkraam, of dat nu zo veel zoden aan de dijk zet. Ja. En uw kartonnen alternatief is vaak geplastificeerd, waardoor het nog moeilijker is te recyclen. Dus ik zou zeker, er moeten stappen gezet worden, maar ik zou zeker ook voor die uitvoering en over de manier waarop we in Nederland dat interpreteren, zou ik aandacht willen vragen.
Ja, Hans, ik ga zo afscheid van je nemen, maar eerst eventjes, ik hoor Carline even geparafraseerd toch een beetje zeggen, die bedrijven die hebben zich wel degelijk kunnen voorbereiden. Het is een beetje huilie-huilie.
Ja, dat vind ik toch wel heel makkelijk gezegd. Hè? En wat ik net al zei, hè, kijk, er wordt wel gezegd, ja, er wordt lang aan die richtlijnen gewerkt. Maar ik kan uit eigen ervaring zeggen dat wij vertegenwoordigen al jaren de cafetaria's in Nederland en de Aziatische horeca, dat ik heel veel pogingen heb gedaan om in gesprek te komen hierover. En het is gewoon allemaal de prullenbak ingegooid en er is niet naar geluisterd. Gewoon niet. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen, ja, je kon het al lang aanzien komen. Ik stel maar keihard vast dat die ondernemers, die bedrijven ook deze kant op willen. Dus de doelen zijn we het over eens. Ja. Maar die worden gewoon heel weinig meegenomen. En er zitten ontzettend veel goede ideeën om het op een andere manier op te lossen dan nu bedacht is. En toch op hetzelfde doel uit te komen. En ik zou zeggen, ja, betrek die ondernemers er nou gewoon veel beter bij. Dan krijg je ook veel meer draagvlak om die doelen met elkaar te bereiken. En ik denk dat dat veel meer zoden aan de dijk uiteindelijk
zit. Gaat dit omzet kosten, denk je, voor ondernemers?
Dat zou zomaar kunnen. Ja, ik loop niet met een rugzak rond, hè, met allemaal bakjes en bestek erin. Ja. Dus ik zal niet gauw meer gaan dan. En dat geldt denk ik voor veel meer mensen. En nogmaals, ondernemers zijn creatief, hè, zijn echt niet zielig. Die gaan wel weer nieuwe manieren bedenken. Maar er komt wel veel tegelijkertijd op ze af. En ik zou zeggen, betrek zich nou gewoon veel meer bij het ontwikkelen van dit beleid.
Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. Dank dat je bij ons was. We gaan naar onze bellers, kijken hoe zij reageren op ons breekijzer. De afvalvrije samenleving is een utopie. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja, ik ben het wel eens met de stelling. Ik denk wel dat we het afval behoorlijk zouden kunnen beperken als we bereid zouden zijn om een paar stappen terug te doen in het laten groeien van onze economie. Het creëren van afvalbergen, weggooisamenleving, gauw even eten bestellen in plaats van zelf koken, producten die moeilijk en duur verpakt moeten worden. Dat zijn natuurlijk wel uitwassen die voortkomen uit het feit dat wij eigenlijk met z'n allen willen werken, geld verdienen, steeds meer en meer en meer willen. Vroeger was het leven toch wat simpeler, sprak opa. Ja. En dan was er gewoon iemand die rustig naar de markt ging met eigen mandje boodschappen ging uitzoeken, ging ophalen. En met het groente en fruit thuis kwam. Dat ging gewoon in de fruitschaal. Groente ging in de koelkast. Maar daar zat niet allemaal nodeloze verpakkingen omheen. Daar kun je heel veel mee besparen.
Ja.
En die Chinese bakjes die kunnen natuurlijk ook prima blijven gebruiken. Ik heb hier nog in de kast staan. Die heb ik inmiddels 10 keer uitgewassen en gebruikt. Die doet het ook prima in de diepvries om iets te bewaren.
Ja, ik geloof dat de vriezer van mijn oma vol is met die bakjes. Dankjewel voor het bellen, ja. Opa Jan. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Iwan, met Robert de Bult. Ja, volledig afvalvrij, dat is een utopie. Want juist in de medische sector is men volledig overgegaan op alle disposable materialen. Omdat vroeger werd er allemaal glas gebruikt en metalen spuiten en al dat soort dingen. Maar om dus allemaal herinfecties te voorkomen, ik denk aan de AIDS-epidemie en al dat soort zaken, is men volledig overgegaan op disposable materialen. Dat is in de ziekenhuis ook. Wordt eenmalig gebruikt en het wordt dan, gaat het dan in de recycling, wordt het vernietigd. Dus dat kan niet anders. Dus ook in verband met hygiëne en dat soort zaken. Dus volledig. Maar het kan wel gewoon met bakjes en alles soort zaken. Kan dat wel een tandje minder, denk ik.
Rob, dankjewel voor het bellen.
BNR breekt. Iwan Verrips.
Panel vandaag met Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker en politiek adviseur van de AOB, Carline van Breugel. We praten over ons breekijzer. De afvalvrije samenleving is een utopie. Ook bij me is Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de VU. En als je wil reageren, dan moet je nu bellen 020-468-4x0. Spreek ik je ergens in de komende 7 minuten nog. 020-468-4x0. Mag ik even met jullie een soort van frustratietje delen? Jullie zijn vast ook wel eens op concerten of festivals en dergelijke. Ecodome of iets dergelijks, dan krijg je bij entree krijg je een muntje. Die kan je dan inwisselen voor een beker. En dan bestel je een grote bier of een grote cola of iets anders, of weet ik veel. En dan heb je die op. En dan loop je de hele tijd met die beker rond. Want je moet die beker weer terug inleveren. Anders moet je een euro betalen voor een nieuwe beker.
Je hebt toch een achterzak? Wij mannen hebben allemaal spijkerbroeken aan, achterzakje in, hoppakee, niks meer aan doen.
Dat is toch hartstikke irritant.
Nog een beetje gedragsverandering nodig hier, denk ik.
Ben ik hier ouderwets in?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, joh, ik ben het hartstikke gewend. Ja, de eerste paar festivals denk je, oh, sta je met gas. Maar op een gegeven moment denk je, oh ja, nou ja, dan pas je inderdaad je broekzak of een tas erop aan.
Je neemt
en dan
een fanny pack mee waar die in past.
Ja.
Je hebt ook een band bij elkaars glas vasthouden.
Het is ook romantisch als je naar het toilet gaat, even je glas in je vrienden geven.
Ja, ik dacht altijd, je smijt het gewoon op de grond in de Ziggo Dome. Dat wordt aan het einde toch allemaal opgeveegd en dan wordt het netjes gerecycled.
En dan glad en dan loop je in al die troep. Nee, ik vind het eigenlijk best wel relaxed.
Ja, en je merkt ook dat dit enorm in opkomst. Hè. Ook allemaal bedrijven en allemaal change managers voor festivals die ervoor zorgen dat steeds meer festivals en concerten vergroenen naar dit soort alternatieven.
Ja, ik vind dat ook echt het voorbeeld dat het dus kan.
Ja.
Oh shit, ik word ook oud. Oké. Okay.
Opa Iwan.
We halen dit. Meneer Grades, help. Ben ik oud aan het worden? Ja, ik denk het wel, hè? Ja.
Ja, ik denk het inderdaad ook. Ik kom overigens ook niet zoveel op die festivals. Maar nou, ik denk wel dat de anderen gelijk hebben. Dit lijkt me een prima systeem. Lijkt ook een beetje op statiegeld. Dus daar zou ik een groot voorstander van zijn. Dat neemt niet weg dat we vervolgens wel, en dat is mijn punt, dat, nou, die bekers zijn denk ik goed te recyclen. Zeker als ze van PET zijn. Maar ja, als ze heel veel materialen zijn, is dat weer minder. Dus daar zullen we denk ik in de toekomst toch echt aandacht aan moeten besteden. Dat we veel meer aan de voorkant, zeg maar, kijken of dingen goed te recyclen zijn dan het aan de consument, zeg maar, ja, die overdragen, bij wijze van spreken.
Ja, ook zo'n ding wat eraan gaat komen volgend jaar is dat er bijvoorbeeld op kantoren geen van die bekertjes, die wij ook hebben staan, van die papieren bekertjes met zo'n plastic laagje binnen ingebruikt meer mogen worden. De grap is, bij ons op kantoor op de eerste verdieping zijn ze al helemaal weg en staan allemaal mokken. Hier zijn ze nog wel, op een of andere mysterieuze wijze. Maar dan is de eerste, misschien wat primitieve gedachte ook, dat je denkt van ja, die mokken moeten ook allemaal in vaatwassers en dergelijke, die moeten aangeschaft worden, dat kost energie en water. Loont dat, meneer Grades, om dat te doen? Is dat verstandig?
Dat is een goede vraag. Kijk, ik heb zelf wel eens ooit gekeken naar luierrecycling en daar is mijn conclusie dat het niet loont. Want om die dingen te recyclen moeten we dat 250 graden, zeg maar, het opstoken, ook onder hoge druk, om ervoor te voorkomen dat de medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Dus ja, ik denk dat er casussen zijn waarbij het niet nuttig is om het te recyclen. Of dat bij die bekers is, dat betwijfel ik. Maar want je hebt ook energiezuinige programma's tegenwoordig op die vaatwassers. Dus ik denk wel dat dat loont. Maar nogmaals, er zijn wel ook zeg maar producten die je met alle geweld, de Nederlandse overheid met alle geweld wil hebben dat die gerecycled worden. Nou, neem luiers En daar loont het in mijn ogen niet.
Nee, als ik dat eco-programma gebruik op mijn vaatwasser, dan zitten altijd nog stukjes rijst aan het bestek. Maar dat komt misschien ook door mijn oude vaatwasser. Carline,
ja, ik moet even lachen. Dat wordt een beetje Iwan-roost hier. Maar,
ja, nee, kom maar. Kan er tegen.
Kijk, naast dat dit natuurlijk bedoeld is om grondstoffen beter te gebruiken en te hergebruiken, is het ook specifiek gericht op wegwerpafval. En dat is omdat zwerfafval komt in de natuur terecht. En daar gaat het zich afbreken in honderden jaren tot microplastic, wat weer in dieren en in mensen terechtkomt. Dus nog naast de discussie van kun je nou die grondstoffen goed hergebruiken, heb je drie doppers in de kast,
ja,
gaat het ook echt om wat belandt er in de natuur.
Ja, mag ik dan ook even Carline roosten?
Ja, kom maar.
Want je hebt het over afval. Als ik dan even denk aan Amsterdam, waar jij ook woont. Jij ziet ook de vuilniszakken open liggen en de mensen die daar de blikjes bier uit aan het zoeken zijn en die vuilniszakken verrot trekken, waardoor zo'n hele vuilniszak over zo'n hele straat ligt uitgestrooid. Ja. Nou, handig joh.
Nou, daar stond een interessant artikel over in de krant over Rotterdam. Die heeft namelijk al teams ingesteld op stints die daar op letten en die dat afval oprapen. En wat je wel ziet is dus dat mensen die zo weinig geld hebben dat ze prullenbakken doorzoeken, nu daadwerkelijk geld hebben om een beetje te leven, omdat ze dat statiegeld hebben. Dus ik zie zelf niet helemaal, als je dat dus goed oplost met een team, dat veel erger is.
Ja, maar die zijn dus wel ook nu prullenbakken aan het slopen, zie je in Amsterdam.
Ja, waar ze ook aan denken is naast de prullenbak een soort
ring.
Ja, ja, ring waar je dan statiegeldafval in kan doen. Ja. Dat lijkt me een goede volgende stap.
Ja, Jan-Paul, 10 cent voor een blikje bier. Ga je hem dan terugbrengen, dat blikje?
Ik heb toevallig vrijdag een huisfeestje gegeven. Ja. Ik kan bekennen dat ik een heel groot deel toch heb weggegooid.
Oh, ja.
Nee, maar ik ben van mening dat dit zijn de dingen die je moet veranderen in de publieke ruimte. Dus je moet zorgen dat je aanpassingen maakt op die prullenbakken met een ring, met een scheiding. Waardoor dus inderdaad juist je ook inderdaad dit soort minder bedeelden juist heel goed kan helpen. Want die hoeven niet eens meer een zak open te trekken. Nee, die kunnen een zak pakken.
Ja,
en omdat wij dan te lui zijn om iets weg te brengen, dat mogen zij dan opruimen voor ons. Nou, sympathiek.
Ja, ik vond ook, dat werd dan statiegeldjagers genoemd. Toen dacht ik, nou, dat kunnen we een beetje normaal doen naar onze medemens.
Hm. Vond je niet zo'n sympathiek idee?
Nee, als je daarvoor een prullenbak in moet duiken, dan daar heb ik mee te doen.
Ja. Meneer Grades, waar gaat dit eindigen? Ja, het klinkt alsof ik het negatief bedoel, maar zo bedoel ik het niet. Volgend jaar dus nieuwe regels, als het gaat om bijvoorbeeld die bekers. Wat is dan de volgende stap? Wanneer zijn we uitgerecycled en uitgewegwerp plastic tegengaand?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, nogmaals, dit gaat vooral over de single-use plastics. Ik denk dat het goed is dat dat gebeurt, dat die uitgefaseerd worden. Maar ik denk wel, nogmaals, dat het goed is dat daar tijd voor komt. Kijk, de grote vraag is natuurlijk wel, en daar zou ik toch ook nog wel aandacht voor willen vragen. Kijk, plastic is soms ook wel heel nuttig. In een voertuig is het nuttig, wordt het lichter, hoef je ook minder energie daarvoor te gebruiken. Soms is ook het verpakken van voedsel is ook nuttig door plastic, omdat dat leidt tot minder voedselbederf en uiteindelijk ook tot minder CO2-uitstoot. Mm-hmm. Kortom, ik denk dat het goed is dat we hierover nadenken, maar ik zou wel echt een benadering willen hebben om alle facetten in kaart te brengen daar. De positieve elementen niet uit het oog te verliezen. En uiteraard ben ik ook tegen, zwerfvuil. En zou ik tegen die meneer willen zeggen, die zegt van ja, ik gooi het toch maar gewoon bij het restafval. Er zijn tegenwoordig ook allerlei initiatieven dat je het vervolgens aan een goed doel kunt doneren. Dat doe ik dan. En dan help je volgens mij zowel die meneer die dan zegt dat hij dit moet doen, als ook het milieu. Dus daar zou ik tot slot een oproep voor willen doen.
Meneer?
Maar ook meneer, ook in de logistiek van die blikjes en die losse kleine petflesjes zie je daar nu ook heel veel problemen. Want heel veel automaten slikken de blikjes niet. Heel veel automaten slikken die kleine flesjes nog niet. Die lopen op storing, want er zit dan nog vloeistof in. Oh ja. Dus ik hoor van 9 van de 10 mensen dat ze daar tegen problemen aan lopen. Ja. En helemaal niks in kunnen leven.
Dat is ook weer een beetje nieuwigheid misschien. Hè?
Ja, we moeten ook even afsluiten.
Ja, nee, maar dat klopt ook wel. Ik denk overigens wel dat er ook aan de voorkant veel zou moeten gebeuren. Nou, of dit alleen maar aanloopproblemen zijn, of dat er ook bijvoorbeeld in het design van producten stappen gezet moeten worden, vind ik een interessante vraag. Maar goed, ik denk eerlijk gezegd dat dit toch wel in belangrijke mate aanloopproducten zijn. of aanloopproblemen zijn, maar de toekomst zal het leren.
Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de VU. Dank dat je bij ons... dat is jij en u tegelijk. Dank dat u bij ons was. Tot slot nog heel even kort. Als je volgende keer naar de Chinees gaat, Carline, ga je dan voor een statiegeldvariant, neem je die dan mee? En ga je dan volgende keer met dat lege bakje weer naar de Chinees? Of elk ander restaurant wat je wil? Of zeg je, joh, dan maar 10 cent erbij voor het bakje en dan kan ik het thuis wegsmijten?
Ik denk reuse.
Nou, Paul?
Broodje theesaus, kaas, vlieg gewoon mijn eigen bakje mee.
Ja, of gewoon op een servetje, dan kan je het gewoon gelijk opeten.
Ik ga eigenlijk nooit naar de Chinees.
Maar had wel eens, überhaupt wel eens eten? Nee, nooit?
Nee, niet zo vaak, nee.
Oh, Fuyong Hai of zo, lekker man. Oké. Goed, op onze Instagram-pagina 77% het eens met het breekijzer. De afvalvrije samenleving is een utopie. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen op Instagram. En zometeen ga ik verder praten met Carline en Jan-Paul over het nieuws van de dag. Over dat we voorlopig nog niet hoeven te rekenen op een parlementaire enquête over de coronacrisis. En slecht nieuws voor vrouwen in Amsterdam die fan zijn van topless zonnen. Dat gaat in het, althans, en ook topless zwemmen in het zwembad. Dat gaat deze zomer nog niet gebeuren. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. En Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in de juridische wereld. Want het Openbaar Ministerie besloot de afgelopen jaren vaker om verdachten niet te vervolgen. Seponeren dus. Eén voorwaarde dan. Ze mogen in een proeftijd niet nog een keer de fout ingaan. Zo'n voorwaardelijk sepo is een vrij populaire shortcut om de rechtspraak een beetje te ontlasten. En sinds 2007 is het aantal van dat soort gevallen verdubbeld. Blijkt uit onderzoek van Investico, dat onderzoeksplatform. Verdachten die krijgen dan dus wel een aantekening op hun strafblad. Komen daardoor wellicht niet in aanmerking voor een VOG, een verklaring omtrent gedrag. En bovendien worden verdachten niet goed op de hoogte gesteld van de gevolgen hiervan. En dan zou je toch denken, Jan-Paul, als je gaat seponeren, dan is het voorbij. Dan hoef je niet voor de rechter te komen. Maar dan zitten er blijkbaar toch weer allerlei gevolgen aan.
Ja, niet zomaar kleine gevolgen. We kennen dit sepo, de jongeren in Nederland kennen dit sepo vooral van de politiestraat op festivals. Misschien heb je er zelf een keertje gezeten, Ivan?
Nee.
Nee? Het ding is dat je dus inderdaad een paar pilletjes meeneemt naar een festival. Vervolgens dus inderdaad, nou, je gaat met ons mee naar de politiestraat. Je krijgt meteen inderdaad zo'n sepo. En je mag terug het festival op, maar wel met een aantekening, waardoor je dus nooit een VOG zou krijgen. Ja, dat is toch bizar. En gelukkig, die politiestraat, die is opgedoekt. Ja. Dus dat was eigenlijk al dat deze wet een beetje begon te scheuren en dat eigenlijk deze manier van werken geen doen was. Dus dit is eigenlijk verder alleen maar ondersteuning van dat dit niet werkt.
Ja, dat moet je dus niet willen eigenlijk.
Nee.
Nee, en bovendien over dat festival advocaten zeggen, geloof ik ook altijd nergens mee instemmen.
Ja.
Eerst mij bellen, dan kijken
dan
we verder.
We wel verder, ja, precies. En dat is ook bij dit sepo, dus inderdaad, als je daarvoor komt, eerst een advocaat bellen en dan pas ergens tekenen of er iets aan gaan doen.
Aan de andere kant, Carline, we kennen de rechtspraak en hoe dat vastloopt als het gaat om werkdruk, meer complexe zaken, meer wetgeving, minder rechters. Ja, dan lijkt zo'n voorwaardelijk sepo toch wel een soort effectieve manier om die werkdruk een beetje te kunnen dempen bij die rechtspraak.
Ja, wat je daar eigenlijk mee ziet, en dat zie je ook teruggekoppeld in het artikel, er staat, mensen krijgen een geautomatiseerde brief en er staat eigenlijk niet in hoe je daar nou een aanklacht tegen aandient of wat het nou betekent voor je. En dan reageert het Utrechtse hoofd, officier van justitie, met iedere Nederlander wordt geacht het recht te kennen. Oftewel, je legt gewoon je hele beroep bij de Nederlander, zodat jij minder werkdruk hebt. Ik vind dat echt niet kunnen.
Ja, wat is het alternatief dan? Dat je gewoon alles wel laat voorkomen. Maar ja, dan loopt die hele keten helemaal vast.
Kijk, als wij bepalen dat voor bepaalde zaken hiervoor moet komen, als Nederland zijnde, dan moeten we ook faciliteren dat die ruimte er is. En dan kan het niet zo zijn dat je het met een soort maas in de wet oplost die ten koste van de burger gaat.
Want als je zegt, je hoeft niet voor de rechter te komen, dan moet je dus ook niet kunnen zeggen, maar je hebt wel een proeftijd waarbij je niet nog een keer de fout in mag gaan. Het is of het een of het ander. wat jou betreft. Of voor de rechter, of niet voor de rechter. Maar niet half, niet voor de rechter.
Nou ja, dat is dus. Dus we moeten faciliteren dat. We vinden dit dus belangrijk. Dus we moeten faciliteren dat je voor de rechter kunt komen.
Ja.
Omdat de impact gewoon super groot is als je geen VOG kunt krijgen.
Jan Paul staat met zijn pen te zwaaien.
Nou, we hebben hier ook gewoon al een oplossing voor. Namelijk dat we gewoon snelrecht hebben in Nederland. Mm-hmm. Sta je binnen 6 dagen, heb je gewoon een redelijk eerlijk proces. Wil je toch een volledig proces, dan kan dat ook. Je kan een aanklacht indienen. Je hebt de mogelijkheid om een advocaat ter beschikking te krijgen. Dus ik snap niet waarom dit in Nederland nog bestaat.
Ja, en wat ook misschien nog wel het geval is, verdachten die moeten nu vaak vragen om vervolging als ze hun onschuld willen bewijzen. Dus eigenlijk het blijft ook een beetje in het midden hangen van oké, we gaan je niet vervolgen. Ja, je zal het wel gedaan hebben of niet, maar ook uit dat oogpunt moet je dus toch gewoon voor kunnen komen.
Ja, dus uit angst ga je het dan misschien niet aan, terwijl je eigenlijk nu ook effect hebt waar je niet eens van bewust bent, totdat je een nieuwe baan probeert te krijgen.
Ja, totdat je bij een gemeente probeert te gaan werken of zoiets dergelijks.
Onderwijs.
Ja, waar dan ook, op allerlei plekken. Schiphol, geloof ik. Waar de test nog strenger is. Justitie is het oneens met de kritiek. Je zei het al, zij verwachten dat iedereen de wet kent. En informatie over dit middel staat volgens hen gewoon op de website van om.nl. Hè, wie komt er niet elke dag? Maar vind jij ook dat je niet van mensen kan verwachten dat ze actief daarnaar op zoek gaan?
Nee, natuurlijk niet. En nou, helemaal niet. Dit soort, kijk, genoeg vrienden van jullie allebei hebben waarschijnlijk wel eens een keer een wildplasboete gehad. Kan je sowieso wel iemand noemen. Openbaar dronkenschap misschien een keer. Het is logisch dat dat soort dingen. Kijk.
Nee, nee hoor, allebei.
Asking for a friend.
Nee, niet eens.
Ja, jij wel? Welke van de twee? Of allebei?
Mag ik geen uitspraak over doen?
Van je advocaat.
Zeker. Dus die moet je eerst bellen. Nee, ik ben van mening dat je dat zeker niet hoeft te kennen. En daarom heb je een advocaat nodig. En daarom zijn heel veel mensen rechtsbijstand verzekerd. Dus heel raar dat dat niet kan. Dat je die mogelijkheid niet eens hebt.
Dus dit moet anders.
Zeker.
Dan gaan we praten over de coronacrisis en de daaruit volgende onderzoeken die gedaan worden. De Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête naar die coronacrisis voor nu nog even uit. Want op dit moment zijn er eigenlijk maar 3-4 partijen die daaraan mee zouden willen doen. PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga en de fractie Den Haan zijn bereid om een Kamerleden te sturen voor die enquête. Dat zegt Vera Bergkamp in een brief. Veel Kamerleden willen wachten op het derde deelonderzoek van de OVZ, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, voordat ze daadwerkelijk beslissen of ze mee gaan doen aan die enquête. En dus moet die enquête maar uitgesteld worden. Er was al een soort van begonnen. Er was ook al een beetje oneenigheid in die enquête. Van ja, welke kant gaat dit eigenlijk op? Het was een bonte verzameling van Kamerleden van allerlei pluimage. Moeten we überhaupt zo'n enquête nog willen? We weten dat OVV heeft al 2 rapporten gemaakt. Gaat binnenkort nog een heel document afscheiden. Is het goed dat daar ook nog een keer een parlementaire enquête overheen komt, Carline?
Nou, dat is denk ik inderdaad de vraag. Kijk, als er nu een derde rapport komt dat net zo dik is als de eerste twee, dan hebben we volgens mij een heel mooi beeld van wat er nu wel en niet goed is gegaan. En als je dan kijkt naar die commissie met dus inderdaad PVV, FVD, Van Hara, Den Haan. Nou, dat is ook niet echt een rijtje waar ik blij van word. En de onderzoeksvraag waar zij mee kwamen was ook heel sturend van, hebben we niet te veel lockdownmaatregelen genomen en niet überhaupt of we bijvoorbeeld te weinig deden. Dus als je sturend zo'n commissie ingaat, denk ik dat je überhaupt niet moet doen. En ik denk dat we kunnen afvragen of het nodig is.
Maar goed, iedereen zit er toch vanuit zijn eigen politieke kleur, dus dat is toch vrij logisch dat misschien iemand van CDA, VVD, GroenLinks anders denken dan andere partijen?
Iedere partij vaardigt iemand af, ja? Maar voor ingenomenheid is niet toegestaan. Omdat je daar objectief die enquête uit wil voeren. Anders kun je net zo goed geen onderzoek doen.
En jij denkt niet dat iemand van de PVV of van de Groep van Haga daar onafhankelijker naar kan kijken?
Nou, als de voorgestelde onderzoeksvraag alleen gaat over niet of er niet te veel is gebeurd, dan lees ik daar afhankelijkheid in. Ja.
Heb jij de popcorn al klaarstaan voor de verhoren?
Nou, ik vind het vooral grappig om te horen dat jullie het niet zo belangrijk vinden dat die commissie er nog komt. Want ik hoorde een uur geleden hier nog op BNR bij Big Five een onderzoeksjournalist van Nieuws zeggen, nou, dit komt nog boven tafel, ik ben hier nog op aan het wolpen, dit is nog niet echt duidelijk geworden. Dus er is nog superveel wat daar te halen valt.
Maar er komt ook nog een onderzoek aan van OVV. Dus het is niet zo dat
Maar een enquêtecommissie,
en op basis daarvan kan je een keuze maken of je doorgaat.
Ja, maar onder Ede een enquêtecommissie vind ik denk ik wel wat belangrijker dan zo'n onderzoekje. In die zin. Dus ik denk zeker
zo'n onderzoekje, dit is gewoon gedegen onderzoek.
Ja, maar ik denk wel dat onder Ede zo'n enquêtecommissie wel meer boven tafel gaat krijgen dan een gedegen onderzoek.
Maar je kan je afvragen, dat is enorme tijdsinspanning ook, of dat dan weer niet ten koste gaat van andere onderwerpen. Dus ik denk dat je altijd secuur moet zijn in wanneer je dat wanneer je dat middel inzet.
Ja, maar dat is bijna alsof je zegt, ik laat het over aan de markt en de onderzoeksjournalisten moeten het werk gaan doen om dit naar boven te krijgen. En dit andere grote onderzoek.
Dat is een heel raar verhaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid werkt al lange tijd aan onderzoek. Hebben er 2 opgeleverd, zijn met een derde bezig. Ik zou echt niet willen doen alsof dat een vaatdoekje is.
Nee, maar ik denk wel dat er nog veel meer te halen valt. Ik denk dat we nog lang niet de bodem van de put hebben bereikt.
En wat valt er dan te halen?
Nou, dat is dus inderdaad wat je dus een uur geleden op deze zender hoorde. Dat er dus inderdaad wordt gezegd, nou, Hugo de Jonge die heeft dit en dit gelogen, die heeft dit en dit gezegd. Dat is wat ik hier een uur geleden nog hoorde.
Waar ben jij nu benieuwd naar?
Ik ben heel benieuwd hoe de rol van Hugo zelf was inderdaad met de mondkapjesdeal. Want hij heeft dus inderdaad volledig verkeerd ingekocht. Heeft daar heel vaak inderdaad over gelogen. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nog in zit. Dat is ook wat ik zo interessant vond aan het verhaal van de Big Five van net. Dat daar nog gewoon superveel zit. En dat die WOP-verzoeken allemaal nog openstaan.
Ja, misschien wel, Carline. Ik zou je kunnen zeggen, OVV doet dus een... Onderzoeksraad voor Veiligheid doet dus een onderzoek. Maar parlementaire enquête gaat natuurlijk ook over politieke verantwoordelijkheid. Dat is misschien toch ook wel fijn om dat nog even te reconstrueren, hoe dat gegaan is. Ook om daar dan weer voor te leren voor een volgende noodgeval.
Ja, ik denk dat ze dat goed kunnen afwegen als dat derde onderzoek er ligt. Maar ik denk dat het heel verstandig is dat ze in de huidige samenstelling met die huidige richting nu niet voorbarig zijn en al het onderzoek opstarten.
Ja, en ik zei het al, over die enquête zelf is ook veel te doen. Onvrede binnen de enquête, onder meer vanwege de deelname van FVD en Van Haga, wat de oud-FVD'ers zijn, die ontkenden de ernst van het virus. Kamerleden van Forum die zagen er louter een complot in. Baudet heeft er een en ander geschreven over in zijn boek. Dat hoort ook allemaal in zo'n commissie thuis, toch? Je kan moeilijk allemaal ja-knikkers hebben, mensen die hetzelfde denken.
Ik denk zeker dat daar ook andersdenkende aanwezig bij moeten zijn. Dat zal wat extra tijd kosten, daar moet je ruim tijd voor inruimen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is, ook voor onze democratie en ook in belang van het onderzoek.
Ja.
Ja, je hebt gewoon een brede samenstelling nodig.
Ja, van alle kleuren en smaken. En dan dus later een keer naar het OVV-onderzoek. Naar het derde OVV-rapport.
Ja.
Ik denk zeker dat uitstellen alleen maar beter is. Hè? Want we wachten nou eenmaal op nog wat...
Ja, maar hoe meer je uitstelt, hoe minder Mark Rutte weet.
Van uitstel komt afstel, misschien is Mark Rutte dan...
Ja, geheugenverlies vooral.
Ja, jij bent optimistisch.
Zeker.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Breek.
En dat is over een kwartiertje. In mijn panel vandaag Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, en Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker. En wij gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Vind ik het leukste onderdeel van deze uitzending, want dan hoef ik het minst te doen. Carline, jij wil het hebben over de woningmarkt.
Ja, dat klopt.
Er zijn heel wat maatregelen genomen om dat wat minder interessant te maken voor beleggers. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen, althans voor starters, maar niet per se voor huurders.
Ja, wat je eigenlijk ziet is dat het minder rendabel is geworden om te investeren in woningen, te beleggen in woningen. En dat daardoor ook meer woningen op de markt komen voor koop. En naast die maatregel is er ook een maatregel genomen om de huurprijzen te normeren. Dus dat je niet meer €1.500 mag vragen voor een studio van 35 vierkante meter. Ja. Nou, dat draagt er allemaal bij aan dat er ontmoedigingsbeleid ontstaat. En ik vind dat goed. Ik vind dat ook heel belangrijk, omdat dat er gewoon voor zorgt dat... huizen zijn om in te wonen en niet om heel veel geld te verdienen. Ik heb het zelf ook gezien bij mensen in mijn omgeving die dan op een goed moment huis hebben gekocht. 2 ton overwaarde, een tweede huis kopen, het oude huis gaan verhuren voor een heel hoog bedrag. Kijk, als het voor een normaal bedrag was, had je mij niet op de kast zitten. Maar ik vind dat heel oneerlijk en niet ten goede komen van de kansengelijkheid. Dus ik ben heel blij met dat Hugo de Jonge hier nu zo beleid op maakt.
Ja, nou hebben we ook gezien bijvoorbeeld gisteren nog het nieuws van een Canadese investeerder, geloof ik, die 7000 woningen in ons land heeft, een portefeuille van 1,5 miljard. Die gaat dat verkopen en die gaat dat geld steken in nieuwbouw in Canada. Nou, fijn, dan zijn die huizen dus aan de huurmarkt onttrokken. En dat geld dat vloeit naar Canada. Dank u wel.
Ja, maar je kan ook zeggen dat als er dus een fatsoenlijke prijs komt om te kopen, dat er meer ruimte komt voor mensen om te kopen. Er is natuurlijk altijd een groep die niet kan kopen. Mm-hmm. Dan zie je bijvoorbeeld dat de druk op de sociale huur te groot is. Maar dan moeten we dat soort problemen aanpakken. Dat maakt het niet om minder belangrijk om ook ervoor te zorgen dat het dus niet meer zo ontiegelijk rendabel is om een extra appartement of 1000 extra appartementen te hebben.
Ja, jij zei, ik zie het in mijn omgeving. Dat mensen dan dus een hele hoge huur vragen. Daarmee ga je er wel
een tweede woning, ja.
Ja, daarmee ga je er wel een beetje vanuit dat alle beleggers een soort hufters zijn. Terwijl het kan ook gewoon een investering voor later zijn, toch?
Nee, dus inderdaad, ik heb het woord hufter ook helemaal niet genoemd. Ik zeg alleen dat ze mij daarmee op de kast krijgen. Ja. Omdat je eigenlijk die overwaarde al mee hebt genomen in het kopen van een huis op een goed moment. Mm-hmm. En vervolgens niet daar lekker mee van gaat genieten, maar ook nog starterswoningen van de markt haalt. Voor een groep die dus nu geen woning kan kopen, niks kan opbouwen, heel duur moet huren.
Ja.
En ik vind dat heel onsympathiek.
Ja, goed nieuws dus wel voor de huizenkoper. Wat is de oplossing voor de huurders wat jou betreft?
Nou, ik denk bouwen. Ik denk dat sociale huur, dat er meer sociale huur moet zijn. En ik denk dat het heel goed is dat er een normerend bedrag komt op die verhuur van woningen. Want daardoor kun je dus wel de mensen die huren ook een beetje ontzorgen van die enorme druk van een hoge huurprijs.
Ja, de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, die zegt, joh, we moeten dus ophouden met alles reguleren. We kennen de plannendrift van Hugo de Jonge. En je moet het hem nageven, hij doet wel van alles en nog wat. Maar zij zeggen inderdaad ook bouwen en stop nou met dat oneindig reguleren van alles en nog wat, maar ga gewoon bouwen.
Stikstof. Dus ja, kan je zeggen, gaan we gewoon bouwen. Bouwen is ook belangrijk. Maar in de huidige situatie hier gewoon dat mensen geen geld meer hebben voor de boodschappen. Dus super belangrijk om die huur te normeren. Super belangrijk om niet tonnen te verdienen op het op tijd kopen van een huis en dan weer handig verkopen.
Jan-Paul, je wil het hebben over afluisteren van journalisten. Wat is er aan de hand? Moet ik me zorgen maken?
Ik zou je best wel zorgen gaan maken, want het is best wel een bizar verhaal. Kort gezegd, voor de nationale veiligheid komt er dan de European Media Freedom Act. En dan moet het zonder onafhankelijke toetsing mogelijk zijn om journalisten af te tappen en in de gaten te houden.
Oh.
Pardon. Het is heel bizar, want dit is letterlijk het plan. Het idee is om journalisten in de gaten te houden in het belang van de nationale veiligheid.
Het is in Rusland of in China of in Europa?
Het is heel Europa. Frankrijk trekt de kar. Gelukkig hebben we in Nederland natuurlijk een oud D66'er die tegenwoordig vervolgd zit. Rara, wie is het?
Ja, zo vindt Veld.
Die zit er heel kritisch op. Die zit er bovenop ook om daar iets aan te veranderen. Super fijn. En er is dus nu een onderzoek gedaan van de European Center for Press and Media Freedom. Heeft samen met 60 journalistieke organisaties een open brief geschreven waarin ze dus hun zorgen uiten hierover. Want hier moet iets aan veranderen. Sophie die trekt daar ook tegen in strijden. Maar het kan nog een week of twee duren. En dan is deze wet er gewoon doorheen. En ik vind het bizar, want het is een paradox van deze Freedom Act. Want het is ironisch dat een wet die bedoeld is om de vrijheid van de media te beschermen, een clausule bevat die het mogelijk maakt om journalisten te bespioneren.
Ja, en in welke gevallen zou dat... Dit Follow the Money schrijft hier onder andere over, hè, mocht je er meer over willen weten.
Via
media. En met welk argument is die clausule er dan?
Kijk, aan de andere kant, je zou inderdaad ervoor kunnen zeggen, op het moment dat jij inderdaad contact hebt met een bron, en die bron die vertelt jou allemaal dingen, en dat is in belang van nationale veiligheid, dan heb jij een waanzinnig goed verhaal, maar daarmee kan natuurlijk ook een antiterreurorganisatie mooi optreden tegen zo iemand. Dus je zou inderdaad kunnen stellen dat het voor nationale veiligheid is. Alleen je beperkt doet hiermee een persvrijheidsbeperking.
Ja, en inderdaad, niemand zal meer praten met een bron, want het is levensgevaarlijk om te doen. Moet dit anders, Carline?
Ik kan me helemaal vinden in deze lijn. Ja. Ik bedoel, persvrijheid is een groot goed. Is ook belangrijk voor de democratie. Dus je kunt niet dit op elkaar inleveren.
Ik kan me niet voorstellen.
Dit is ook heel
klein. Ja, het is
ook
heel klein.
Ja, precies daarom.
Maar Sophie dus wel, ja.
Goed dat je hier aandacht
hebt. Zit hier weer deze.
Waar zit zij nou eigenlijk?
Ja, Voltus. we gaan kijken wat de trending is op de socials. We zien in de lijstjes hoofddoekverbod staan. Agenten mogen tijdens hun werk in uniform geen hoofddoeken, keppeltjes of andere godsdienstige symbolen meer dragen. Vanaf vandaag staat het opgenomen in de kledingvoorschriften voor de politie. Rotterdam is trending. Daar woedde vanochtend een grote brand, waardoor het westelijke deel van de stad onder de rook zat. En meer jazz en wereldmuziek op de publieke omroep. Althans, zo luidt een boodschap van de muzikanten en vertegenwoordigers uit de Nederlandse jazz- en wereldmuziek. Zij hopen op een mooie zender die hun muziek op de kaart gaat zetten. En dat terwijl het een aantal jaar geleden nog onder andere zo klonk bij de publieke omroep.
Tot 11 uur bent u te gast bij Willem Duis en zijn muziekprogramma.
Ja, dat bestond er ook nog, ja. Hadden wij niet ooit een Soul & Jazz zender?
NPO Radio 6 is weggesaneerd. Ja. Was een prachtige zender ook. Is nu digitaal, NPO Soul & Jazz. En in deze discussie geven zij ook aan dat dat niet die wereldmuziek tentoonstelt.
Ja, dus het moet nog breder.
Nou ja, of, kijk, je moet voor de grap eens een keer VIP aanzetten. Franse zender.
Fantastisch.
Fantastisch
ja.
Is dat.
Ja, heerlijk.
De beste zenders
ja.
Ooit.
Ik sta er geen woord van, maar dat geeft
het
niet.
Is fantastisch in ieder geval. Dat is dus die wereldmuziek. En dat missen we inderdaad wel in Nederland.
Ja, dat is een waanzinnige zender. FIP. Even googlen. Het is echt heel fijn op de achtergrond. Doe het maar eventjes. Tot slot van deze uitzending. Slecht nieuws voor vrouwen in Amsterdam die deze zomer graag topless wilden zwemmen in een zwembad. Het stadsbestuur komt pas na de vakantie met een plan om dat mogelijk te gaan maken. En ja, dat is natuurlijk wat laat, want zwemmen doe je als het lekker weer is. Het zou niet passen bij de standaard kledingvoorschriften tijdens de reguliere zwemuren. Maar D66 zegt dat is discriminatie, want vrouwen zouden boven, aan de bovenkant van hun lichaam, net zo goed bloot mogen zijn als mannen. Dit heeft allemaal te maken met een Duitse zaak, geloof ik. In Berlijn speelde het eerst. Ze hebben vrouwen een rechtszaak aangespannen tegen de stad Berlijn en gelijk gekregen. Nou, daar mag dat nu wel. En toen zijn er vrouwen in Amsterdam gaan denken, dat willen we eigenlijk ook wel. Volgens D66 zouden meerdere vrouwen dat willen, topless zwemmen, als het zou mogen. Sommige Amsterdammers zijn nou, best te spreken over het voorstel.
Nou, lijkt me heel gelijkwaardig, toch? Mannen mogen ook topless zwemmen.
Ja. Dat is volgens mij ook het idee daarachter.
Ja, en sommigen twijfelen nog.
Met je boobs in de water, dat snap ik niet. Dat is een beetje seksueel, of niet?
Ja, in het kader van gelijkwaardigheid, want wij mannen mogen dat wel, zegt D66 dan.
Ik weet het niet. Ja, ik ben oké, maar ik denk het niet. Ik denk het niet dat het goed is.
Nee, en sommige mensen zien hun kans ook schoon.
Wat vind jij hiervan?
Ja, nou ja, ik ben niet zo vaak in Amsterdam, maar dan misschien vaker.
Ja, als het gaat veranderen wel. Het heeft altijd een beetje een soort giechelend ondertoontje, dit verhaal. Is dit een belangrijk iets om te regelen, Carline?
Ja, superbelangrijk. Omdat eigenlijk wordt het bovenlichaam van een vrouw als iets heel seksueels gezien, terwijl het bovenlichaam van een man dat niet is. Dus ik denk dat we hieraan zullen moeten wennen, omdat dat tot nu toe de cultuur is geweest. Maar dat het helpt met het bevorderen van gendergelijkheid. Omdat je dus dat seksueel een beetje afhaalt en een vrouw meer is dan alleen haar borsten.
Ja, en dus een goed idee, Jan-Paul?
Ik denk absoluut dat we het zo snel mogelijk zouden moeten regelen. Ik denk wel dat dit in Amsterdam natuurlijk heel makkelijk is om te regelen. Want hier heb je sociale controle, sociale veiligheid. Ik vond het leuk dat je die laatste quote net ook bij had. Want als je dit in een of ander Paterswoldse meer ergens in Drenthe gaat invoeren, ja, daar heb je natuurlijk wel de kans dat een vrouw daar in haar eentje is. Dat je dus naar het afgelegen gebied, moeilijk bereikbaar voor politie. Ik denk dat dit voor de randstedelijke gebieden makkelijker is en beter is om snel in te voeren dan voor dorpen en platteland.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het ook in steden misschien op sommige plekken wel een probleem gaat zijn. Zie jij problemen, beren op de weg? Gaat dit incident opleveren, Carline?
Ja, tuurlijk, omdat het een verandering in de cultuur is. En veel mensen zien het dus als seksueel. Die zullen misschien ook andere grenzen kennen. Maar dat betekent niet dat we daardoor die emancipatie maar op zich kunnen laten wachten. En ik denk voor een deel dat je ook juist in de provincie een stuk meer sociale controle hebt en elkaar beschermt. Terwijl je in Amsterdam soms wat anoniem kan zijn. Maar goed, de uitwerking daarvoor zullen zij vast grondig doorwerken. Maar in Berlijn doen ze het al, dus ja, ik zie het voor me.
Ja, en dan nog even het conservatieve standpunt. Goh, we doen het toch al jaren, de dames die zwemmen met een bikini. Waarom moet dat nou weer anders?
Ja, dat kan je afvragen. Ja,
nee, is niet
om wat ik net zei. Ja. Ja. Dat en de gelijkheid. Of we trekken alle mannen ook een topje aan. Prima.
Ja, is dat een idee?
Nou, zullen we dat dan niet doen? Hè? Want ik vind het bizar. Kijk, in principe, wat zou je een boete kunnen krijgen eigenlijk? Als je het nu wel doet?
Ja,
mag niet.
Kennen we mensen die ooit beboet zijn? Ik ken geen enkel van dit soort verhalen. Nog nooit iets over gelezen.
Nou, ik ken wel een vrouw die in een plasbouw is gaan plassen. Milo Dela.
Ja, zeker.
En zij kreeg gewoon een boete.
Hè? Zeker.
Ja. In een plasbouw, omdat ze er onderuit kwam natuurlijk. Ja, die dingen die zijn de onderkant open. Maar ja, het is niet haar probleem.
Er is ook een Amsterdammer geweest, die heeft heel veel rechtszaken over aangespannen. Dat het bizar is dat de vrouwen daar niks voor hebben. Dat die geen plaskul alternatief...
Ja. Zo terecht.
Ja. Dus nee, ja, dat is natuurlijk ook bizar. Maar dat soort boetes, dat is inderdaad echt een ander verhaal. Maar voor inderdaad topless zonnen of skinny dippen, dat soort dingen. Zulke boetes worden volgens mij echt mondjesmaat uitgedeeld.
Het is een ongelijke...
Nou, het gaat om in het zwembad, hè, dus je wordt gewoon het zwembad uitgezet als je gewoon je half naakt gaat zwemmen.
Zou de badmeester hier erop aanspreken?
Ja. Ik ga het niet testen, maar ja.
Het is een vrij ongelijke samenleving dus, maar binnenkort misschien iets minder ongelijk. Omdat, nou ja, als je dat wil zonder bikini zwemmen, dan mag dat wellicht. Maar dan wel na de zomer, als het de winter is. Heel fijn. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij WNR Breekt. Carline van Breugel en Jan-Paul Beukema. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het beste is gewoon om je radio aan te laten staan. Dan hoor je over, even nadenken hoor, 2+3, een minuutje of 6. Thomas van Zijl met Zaken doen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur.
Temper. Shift your workforce.